Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst waarin we het heilig avondmaal mogen vieren met onze voorganger dominee Maliepaard. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die op een later tijdstip via het internet nog met ons meeluisteren, ook hen een gezegende dienst toegewenst. De enige afkondiging die ik heb is dat helaas onze organist ziek is, dus in gedachten zijn we ook bij broeder Howard dat hij toch in de geest bij ons mag zijn en we zullen vanochtend dus a cappella met elkaar moeten zingen. Maar ik heb er volle vertrouwen in dat dat vast wel gaat lukken. Verder heb ik als laatste mededeling dat de bloemen die vanochtend in de kerk aanwezig zijn, meegenomen mogen worden door mevrouw Bakker vanochtend. Dan wens ik u alle een gezegende dienst en draag de dienst over aan dominee Maliepaard.
Goedemorgen allemaal. We gaan samen zingen ons aanvangslied, Psalm 122. En daarvan vers 1 en vers 3. Psalm 122, 1 en 3. En we wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. Stil voor het aangezicht van de God van ons leven en we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heere, onze God, Vader van ons in Jezus Christus, die in Christus Jezus ons uw liefde betoont. En dat ook laat zien. U bent onze schepper. U houdt de trouw tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. We danken u dat u ons vanmorgen groet. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door onze Heer Jezus Christus. In de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. De tweede kaars is aangestoken, de tweede adventszondag beleven we met elkaar. Advent is eigenlijk verwachting. We verwachten, dat wil zeggen we zien uit als een wachter op een toren. En we zien uit naar de komst van de Heer Jezus. En dat betekent we zien uit naar zijn geboorte, maar ook naar zijn wederkomst. We zingen een lied, gezang 126, het eerste couplet als ons adventslied verwacht. De komst des Heren, o mens, bereid u voor.
Wacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor. Reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de vorst op aard, die God zijn volk zou geven, ons heil, ons eigen leven, vraag toegang tot ons hart.
Ik wil met u lezen het eerste gedeelte van het formulier om straks ook met elkaar het heilig avondmaal te houden. We zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar om volgens zijn opdrachten te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. Laten we eerst luisteren naar het evangelie, naar Gods woord. Daarin wordt ons verteld hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilig avondmaal tijdens de paaschamaaltijd instelde. En terwijl zij aten, nam Jezus een matse, een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hem die en zeide: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Om dit avondmaal te kunnen vieren tot eer van God en tot versterking van ons geloof, dienen wij onszelf eerst te onderzoeken. Dit betekent dat er een paar indringende vragen op ons afkomen. Allereerst leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonde en de ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naaste heb begaan? Heb ik om die zonde een afkeer van mijn oude mens, van mezelf, en verootmoedig ik mij voor God? Geloof ik de belofte van God dat hij alle verbrokenen van hart wil vergeven, alleen om Jezus Christus voor ons heeft willen, omdat Jezus Christus heeft willen lijden en sterven? Ben ik van harte bereid God de Heere lief te hebben en te dienen naar zijn woord, ook als al is dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mijzelf? Verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste? God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde, zeker genadig aannemen. Als je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, zelfs al zijn er tegen je wil nog zonden en zwakheden in je leven. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren: neem geen deel aan het avondmaal, omdat je oordeel niet wordt verzwaard. Laten we ons nu verootmoedigen voor de Heere onze God. Laten we samen bidden. En ook dat we echt rein en heilig voor God mogen staan. Dat wil zeggen niet dat je alles goed doet, maar dat je het bewuste hebt dat Jezus alles goed gedaan heeft. En dat je uit zijn volbrachte werk wil leven. Niet meer uit jezelf, maar alleen uit hem. We bidden en we verootmoedigen ons voor zijn troon. Vader, dank u wel dat wij een tafel zien aangericht vanmorgen hier in dit gebouw. Dank u wel dat u ons roept. Dat u ons roept tot gemeenschap met uw geliefde Zoon, onze Heiland Jezus Christus. We zijn geroepen mensen. En we hebben uw roepstem gehoord. Er zijn ook zoveel mensen die u ook roept, maar die roepstem nog niet horen of nog steeds niet horen of in de wind slaan, of dat ze om welke oorzaak dan ook u maar laten praten. Heer, het is genade van u dat u ons hier gebracht hebt, en daar willen we u voor loven en prijzen. want we hebben het niet verdiend. We zijn mensen die uit in zonde ontvangen en geboren zijn. Ja, aan de eeuwige dood onderworpen. Nochtans mogen we weten dat we in Christus geheiligd zijn. En naar zijn bevel en belofte ook gedoopt zijn. En vanuit dat ene sacrament mogen leven op weg naar dit sacrament. Wat als het ware telkens maar weer een toe-eigening is van datgene wat we al in Christus ontvangen hebben. Heren, want dat is het. We mogen het ons toe-eigenen. Het is niet van ons, maar we mogen zeggen dank u wel daarvoor. En we willen ook daaruit gaan leven. Help ons om daaruit te leven. En als er zonde en verkeerde dingen zijn gedaan, heren, we doen vaak zoveel verkeerde dingen, bewust en onbewust. Rekent het ons niet toe? Wilt u het alsjeblieft vergeven, ons reinigen door uw kostbaar bloed en heiligen door uw geest? Wilt u alle dingen die een ontmoeting met u, maar ook met elkaar in de weg staan, wegnemen? Heren, dat kan en dat mag en daar roept u ons ook op en u bewerkt het ook. Want wat u vraagt, bewerkt u in ons leven door de Heilige Geest. Dat is zo mooi. U vraagt van ons geloof en u geeft ons geloof, opdat wij kunnen geloven. U vraagt van ons ootmoed, verootmoediging en u bewerkt het ook in ons leven. U vraagt van ons gehoorzaamheid en u geeft het ook ons, zodat we gehoorzaam worden en gaan leven naar uw wil. En daarin zien we uw grootheid, uw goedheid, uw trouw. Daarin zien we uw verkiezende liefde. Daarin zien we dat wat u begonnen bent in ons leven, dat u dat ook zal afmaken. U voltooit, u volbrengt datgene waartoe u ons roept en waartoe u ons bestemd hebt voor het eeuwige leven. Het eeuwige leven, dat is het leven met u dat nooit meer ophoudt, dat er altijd is en dat vol is van uw tegenwoordigheid. We kunnen ons daar nauwelijks een voorstelling van maken wat dat betekent, maar het is niet saai en het is vol van leven, eeuwig leven. En leven, dan denken we aan een bron die springt, een fontein van water. Leven betekent allerlei mooie dingen bedenken. Leven betekent zingen tot uw eer. Leven betekent niet anders dan dat we u in al uw genade en liefde en volheid mogen zien en mogen ontvangen. Heren, dan mogen we, dat zullen we straks ook zingen, aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Als we bij u zijn, dan is dat een plekje van veiligheid en geborgenheid. We zijn van u gekocht en betaald. En daarom vragen we u, Heere, vergeef. Heere, geef leven aan mijn ziel. Wees u mijn lied. Vul ons hart met uw Heilige Geest, Heere. Uw geest van wijsheid, uw geest van liefde, van bewogenheid, betrokkenheid op uw woord. Uw geest die ons niet anders doet dan geven in ons hart en handen wat de Heer Jezus allemaal volbracht heeft. Zodat we in alles daaraan deel hebben. We mogen deel krijgen aan het lijden en het sterven. Het wordt ons deel. Het wordt ons leven. En dat bewerkt u door de Heilige Geest. Dank u wel. Zet ons in vuur en vlam voor Koning Jezus, Heere. Geef dat alle gevoelens en gedachten die dat in de weg kunnen staan, worden weggenomen. En laat het tot uw eer mogen zijn. Zo willen we ons aan u toevertrouwen. Aan u geven, Heere Jezus. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Zegen het woord. Leid ons door dat woord. Geef dat het in ons leven zal landen. En dat we er iets aan hebben als een tomtom voor het dagelijks leven, voor het geestelijk leven, als een kompas, een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten uit Gods heilig woord. Allereerst een gedeelte uit het Oude Testament, uit het boek van de profeet Jesaja. Gods woord komt tot ons uit het oude verbond door de profeet Jesaja. Hoofdstuk 40, de versen 1 tot en met 11. Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Roep het toe dat zijn lijdenstijd volbracht is. Dat zijn ongerechtigheid geboet is. Dat het uit de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Hoor, iemand roept, bereid in de woestijn de weg des Heeren. Effend in de wildernis een baan voor onze God. Elke dal wordt verhoogd en elke berg en heuvel geslecht. En het onteffenen worden tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heeren zal zich openbaren. En al het leven tezamen zal dit zien, want het woord des Heeren heeft het gesproken. Hoor, iemand zegt roep. En de vraag klinkt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en als in schoonheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de adem des Heeren erover waart. Voorwaar, het vol is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef ze, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie, uw God, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtkens leiden. We lezen verder uit het Nieuwe Testament over de goede herder, de woorden van de goede herder zelf, uit Matteüs 18. We lezen uit Matteüs 18, vers 12 tot 14. Wat dunkt u, indien een mens in het bezit is gekomen van 100 schapen en één ervan raakt verdwaald? Zal hij dan niet de 99 op de bergen laten en het heen gaan om het dwalende te zoeken? En gebeurt het dat hij het vindt, voorwaar, ik zeg u, dat hij zich over dat ene meer verblijdt dan over de 99 die niet verdwaald waren. Zo bestaat bij uw Vader in de hemelen is de wil niet dat één dezer kleinen verloren gaat. Tot zover het woord van God. Zalig bent u, ben jij, zegt de Heer Jezus, als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te leven. Halleluja. Laten we nu zingen een mooi gezang van de goede herder. Gezang 13. Die hebben we gehad. Oh, 261. Even kijken hoor. Die slaan we dus over. We gaan nu naar gezang 13. Gezang 13, vers 1 en 4. Gezang 13. De Almachtig is mijn herder en geleider.
De Almachtig is mijn herder en geleider. Wat is er dat mij schort? Hij leidt mij als een schaap kunt verte weiden, waar gras nog groen verdort. Hij drinkt mijn ziel in koele bronnen weken, indien mijn geest verstoort. En afval van de kudde rechters
Doet het goed hoor. We zingen na de verkondiging 261 van de ELB. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij u. Ik weet niet of u gehoord hebt laatst, er is een tv-programma, dat heet Van God Los, van de BNN. Ik heb het zelf niet gezien, ik ben ook niet van plan om het te gaan zien, en ik raad u aan het ook niet te gaan zien, maar ik heb wel een soort voorfilmpje gezien, voor aankondiging. Alleszeggend, denk ik. Mensen zijn los van God en doen blijkbaar waar ze dus zelf zin in hebben, met alle ontsporing en gevolgen van dien. En dat is dus zoals wij naar andere mensen kijken en blijkbaar een televisieprogramma van kunnen maken om er heerlijk van te genieten. Althans, een aantal mensen genieten daarvan. Misschien hebt u het boek gelezen van Geert Mak, Hoe God Verdween uit Jobert. En eigenlijk beide situaties geven aan dat mensen blijkbaar het zonder God willen of gewoon maar doen. De een gaat, ja, daar gaat het sluipender weg. Het is zo gegroeid, weet je. En bij het andere, bij de andere situatie is het openlijke rebellie. Maar het resultaat is denk ik hetzelfde. Zonder God leven is zonder ware troost leven. Zonder Gods nabijheid. In dat verband denk ik aan de woorden van Psalm 32 vers 4 berijmd. En die zijn nog steeds actueel. Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen. Maar wie tot hem komt zal bij hem veilig wezen. Broers en zusters, dat is gaandeweg de situatie geworden in Nederland. Maar het lijkt ook niet veel anders te zijn dan de situatie waarin het volk Israël zich ten tijde van Jesaja, datgene wat we hebben gelezen, bevindt. Ze staan vlak voor de Babylonische ballingschap. En alles in hun leven is donker, want alles wijst erop dat de vijand, de Babyloniërs, spoedig zal komen. En de mensen wilden niet naar de profeten des Heren luisteren. Ze wilden zich dus niet bekeren. En het antwoord van de Heren, hij kon niet anders, was het oordeel over al die zonden, over al die ongerechtigheden. Wat dat betreft zou het niet zo vreemd zijn dat ook onder ons volk, eigenlijk ook ons volk door Gods oordelen bezocht gaan worden. En misschien worden ze al bezocht zonder dat we er erg in hebben. In ieder geval, de Judeërs gaan en zullen in ballingschap gaan. Weg van een land, beloofde land. Weg van de plaats waar ze geboren waren en opgegroeid. Weg van alles wat zo bekend en vertrouwd was. Je zou kunnen zeggen een hopeloze situatie. In een andere verband moet ik denken aan mensen die het een na het ander te verwerken krijgen. Misschien al meerdere jaren achtereen. Dan is die ziek en dan gebeurt er dat weer. En ze zuchten wel eens, houdt het nou nooit eens op? Misschien kent u zulke mensen wel. Het een is nog niet voorbij of het andere dient zich alweer aan. Ik denk dat we het woord dat we hebben gelezen uit Jesaja 40 moeten plaatsen tegen een dergelijke achtergrond. Alles is kommer en kwel door eigen schulden of door andere omstandigheden. Het lijkt alsof alle hoop vervlogen is. Er is alleen maar donkerte en uitzichtloosheid. Maar juist in die situatie klinkt dan het woord van God. En dat gaat niet over onheil, oordeel of toorn, maar het gaat over troost, redding, bevrijding. God spreekt door zijn profeet woorden van troost, van bemoediging. Woorden die echt hun hart raken. Woorden die de profeet mag spreken naar de wens van hun hart. Troost, troost, mijn volk, zal uw God zeggen. In onze vertaling staat, zegt uw God. Maar eigenlijk staat er, zal uw God zeggen. En dat is veelzeggend, want God laat niet varen het werk van zijn handen. Het werk dat hij met de roeping van Abraham begonnen is, eigenlijk nog eerder in het paradijs na de zondeval, de moederbelofte, er komt iemand die de kop van de boze zal vermorselen. En eigenlijk kan je zeggen, Gods liefde is al van voordat de wereld bestond. En die barmhartigheid, ondanks alle zonde en ongerechtigheid, is er nog steeds. En die barmhartigheid heeft het laatste woord. Vandaar dat we zeggen, het wordt of het is Advent en het is straks ook Kerst. Gods troost zal er zijn. Niet vanwege de gehoorzaamheid van het volk Israël of van ons volk, vanwege onze gehoorzaamheid, maar alleen vanwege zijn genade, zijn belofte en zijn verbondstrouw. En laten we nou eens kijken naar wat die troost nou inhoudt. Nou, allereerst houdt die troost in geen zwijgende troost, maar een roepende troost. Er is een stem vanuit de hemel die klinkt, een roepstem. En die roepstem zegt, maak in de wildernis ruim baan voor God. Maak in de woestijn een effe weg. Leg het aan. Voor wie? Voor onze God. Dat is zo opvallend. Feitelijk, als we kijken naar onze tekst, en die tekst vindt u in Jesaja 40, en dan in het bijzonder vers 9, helemaal aan het eind, daar staat, zie, hier is uw God. En dat hier, eigenlijk staat het er niet, maar eigenlijk staat er, zie uw God. Vers 10, begin van vers 10. Zie uw God. Dat is onze tekst. En eigenlijk staan er maar twee woordjes. Bij ons staat er zie uw God. Drie woordjes. In het Hebreeuws staan er maar twee woordjes. Hine Elohen Hegem. Dat betekent eigenlijk uw God, dat is één. Ondanks het feit dat God moet oordelen over de zonde van Israël, blijft hij nog steeds uw God. Ook nu. Die God is de Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van het verbond, de God die met de naam Ik ben die ik ben wordt aangeduid. Ik zal zijn die ik zijn zal. Zoals ik gisteren was, ben ik vandaag en zal ik morgen ook zijn. Nou, die God, uw God, gaat dus met het volk mee dwars door de wildernis, dwars door de woestijn, dwars door de moeilijkheden en onmogelijkheden gaat hij mee met zijn volk. Dwars door de ballingschap, terug naar het beloofde land. Dat is de stem die klinkt. Ook al zien ze wat anders, ook al gaan ze in ballingschap, ze mogen weten, eigenlijk, er zal een troost zijn. Daar kunnen we ons aan vasthouden. En die troost, die is verwoord. Die mag uitgeroepen worden. Vreugdebode Sion, roep het uit. Vreugdebode Jeruzalem. Dus Sion en Jeruzalem worden als een vreugdeboden aangeduid. Ze mogen het uitroepen. En als je het uitroept, dan weet je het ook. Dan beleef je het. Ook al ligt het er nu anders voor, u mag weten, uw God komt tot u. En hij zal zijn volk troosten. Hij zal zijn volk weer terugbrengen naar het beloofde land. En zelfs zal hij de koning van de Mede en de Persen gebruiken om die weg dwars door de wildernis aan te leggen. En alles wat die bevrijding in de weg zal staan, moeilijkheden, vijandschap, onmogelijkheden, zal hij overwinnen. Dat is eigenlijk de boodschap van Advent. Een boodschap van Kerst. Een geweldige bemoediging. Ook al is het donker in je leven. Misschien door eigen schuld of door andere omstandigheden buiten je schuld. Ook al lijkt het wel alsof het nooit ophoudt. De Heere is uw God. De Heere zal opkomen voor zijn volk. Voor de schapen die hij weidt. Als een herder die omziet naar het verlorene, het afgedwaalde. En het is zo mooi, hè, dat het niet alleen maar een stem is, maar dat die stem ook verwoord is in het woord van God. Want die vreugdebode Sion en die vreugdebode Jeruzalem mogen het woord van God verkondigen. Ze hebben dat niet zelf verzonnen. Hoe kan je dat ooit zelf verzinnen? Als je in ballingschap bent of in andere omstandigheden, dan heb je vaak iets veel meer triest in je hart, in je leven. Dat kan je niet zelf verzinnen. Maar God, Gods woord heeft het ons verteld en vertelt het ons. Zijn woord van belofte, zijn woord van genade, zijn woord dat hij als een herder zijn kudde zal weiden en dat hij zal komen met kracht, lezen we, en zijn loon is bij hem. Het is niet alleen de stem die gehoord wordt, maar het is ook het woord wat doorgegeven mag worden. Het woord van de levende God houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Nou, die woorden die klinken dan voor het volk Israël, voor, tijdens en na de Babylonische ballingschap. Maar die woorden hebben nog een diepere strekking, een verdere strekking. Ze klinken ten volle ook in de tijd van Jezus. Want zo ziet de evangelist Matthäus, u kunt het lezen in Matthäus 3, vers 3. Zo ziet Matthäus, en dat zijn de woorden van Johannes de Doper, de voorloper van de Heer Jezus. Zo ziet hij zijn taak. Een stem die roept in de woestijn, bereid de weg des Heeren. Hij mag de stem van God zijn. De stem van de Heere die uitroept dat er God komt. Dat de weg des Heeren er komt. Om mensen op te roepen om zich klaar te maken. Om zich te bekeren tot die God die komt. En wat is er mooier als Johannes het niet alleen kan roepen, maar ook kan aanwijzen met zijn vinger. Die uw God, over wie Johannes als een roepende stem in de woestijn mocht preken, mocht hij zelf met zijn vinger aanwijzen. Zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat is uw God, het Lam van God. Dat is Yeshua Mashiach, dat is Jezus de Messias. En die Jezus vergelijkt zich nu met de goede herder, die in alles omziet naar zijn schapen. Hij verkondigt dat hij gezonden is naar de verloren schapen van het huis Israëls. God komt en is juist, heeft juist oog voor het verlorene, het afgedwaalde, de mensen die verloren zijn door welke omstandigheid ook. En wie zijn dat dan? Nou, ten tijde van Jezus was het iemand als Zacchaeus. Zacchaeus, Jezus zoekt hem op, ik moet bij jou in je huis zijn. De blindgeborene, of degene die al 38 jaar lang ziek lag. Maar ook Paulus, iemand die Jezus heeft vervolgd. Dat zijn allemaal voorwerpen van de goede herder die wil hen opzoeken, hen vinden en hen troost. We hebben dat stukje gelezen. Jezus zegt, die goede herder, die heeft zijn leven ingezet voor zijn schapen. Hij laat 99 rechtvaardigen op de bergen achter, oftewel 99 schapen. Wie zijn die 99 schapen die hij achterlaat? Zijn dat bijvoorbeeld de engelen in de hemel, om dat ene verloren schaapje te gaan zoeken op de bergen van Israël op aarde? Want daarom moest hij toch mens worden. Daarom moest hij de blijde boodschap van redding en behoud zelf verkondigen. Daarom moest hij geboren worden in een kribbe, maar ook sterven aan een kruishout. Om juist de zonde van het volk Israël en voor ons allen op het hout te brengen, te verzoenen en ons het leven te geven. Als we lezen bij de apostel Paulus, omschrijft hij wat dat leven is in Efeze 2. Namelijk, eerst was de mens dood door de zonde verloren, maar door Gods genade ben je levend gemaakt met Christus. Is dat niet wat de Heer Jezus is komen doen? Met kerst, Pasen, Pinksteren. Mensen die Jesaja omschrijft als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld, die wil hij levend maken. Want weet u, gras, hoe mooi ook, hoe je er ook van kan genieten, het verdort. De bloem is prachtig, maar als de adem van God erover waait, wat blijft er van een bloem over? Alleen het woord van God houdt stand in eeuwigheid. En het woord van God is degene die, is datgene wat ons vertelt van, kijk, dit is nou uw God. Die God die gekomen is om je vergeving van zonde te geven en een eeuwig leven. En dan zijn we bij het avondmaal, lieve mensen. Is dat niet wat het avondmaal ons voorhoudt vanmorgen? Dat God niet een afstandelijk God is, een God van ver weg, maar een God die mens werd. Een God die als een herder met en voor Israël en voor ons de weg heeft gebaand. Een God die dwars door de wildernis van je leven, dwars door de wildernis van ons leven, die weg zelf ook gegaan is. Hij roept ons vanmorgen met vreugde toe. Ik ben ook uw en jouw goede herder. Ik ben ook uw en jouw God. Ik zoek ook u en jou op. Ik ben gekomen met kracht, met liefde en genade, om juist in zorgzaamheid en trouw zijn kudde te leiden. Hier, maar ook elders, naar de grazige weiden van zijn woord en aan de stille wateren van zijn geest. En u aan mij aan zijn tafel te ontvangen. Waarom? Omdat hij het leven is. En zijn leven wil hij ons uitdelen, want hij wil onze zielen versterken met hemels brood, met zijn lichaam, met zijn bloed, met zijn vergeving en met eeuwig leven. Zie, uw God. Tot slot moet ik nog even denken aan Jacob. Jacob heeft een worsteling gehad met die God bij de beek Jabok. En daarna ontmoet hij Esau. En hij kan Esau ontmoeten, weer onder ogen zien, omdat hij met God heeft geworsteld en omdat hij eigenlijk gezegend is door die God. En als je dus gezegend bent door die God, kan je ook de ander weer onder ogen zien. Dan weet je dat je juist afhankelijk bent van die zegen, maar die ander ook. En Esau, hij maakte het weer goed met Esau. En Esau wilde hem begeleiden met zijn 400 man naar zijn vader Isaac. En dan zegt Jacob, dat moeten we maar niet doen, want anders zou ik te snel reizen en de kinderen, hij had er een aantal bij zich, en het kleinvee zouden het niet kunnen bijbenen. Jacob paste zich aan de tred van de lammetjes en de zogenden. Misschien is dat ook voor ons wel een aanwijzing, hoe wij die vreugdeboodschap niet alleen mogen ontvangen, maar ook uitdragen, vol hoop en troost. Maar ook vol oog voor de kleinen, de lammetjes van de kudde van de goede herder. Zie, uw God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die in Jezus ook onze God wil zijn, die komt vanmorgen als een herder. En hij heeft ook oog voor u, voor de grote, maar ook voor de kleine, de lammetjes, de zogende, ja, voor de geringen en nietzeggende. Opdat als er één van die geringen, ja, zelfs één van die lammetjes is verdwaald geraakt, hij ze opzoekt en de vreugde is in de hemel en op aarde, als dat lammetje weer te kooi zal worden gebracht. Mij dunkt een geweldige boodschap, als toeleiding tot, maar ook uitleiding van het avondmaal, tot zegen voor de gehele kudde. Amen. 261.
Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom hier. viel ik neer bij u. Om bij u te zijn is de grootste eer, daarom buig ik mij voor u. Ja, ik verkies om door bij u te zijn en om naar u te luisteren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot u, o Heer. Aan uw voeten neer is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij u. Om bij u te zijn is de grootste eer, daarom buig ik mij voor u. Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, hier in de plaats van aanbidding. In geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor u. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij u. Om bij u te zijn is de grootste eer, daarom buig ik mij voor u. Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja, zo omarmt u ook mij. U bent een vader die vertroost en beschermt, en ik kom tot rust bij u.
Aan de voeten, Heer. Ja, wie zat aan de voeten van Jezus? Miriam, hè? Maria, denk maar aan Maria en Martha. En ze had het goede deel uitgekozen. Wat niet van haar werd weggenomen, zegt de Heer Jezus. Laten we samen danken en ook voorbeden doen. Laten we bidden. Dank u wel dat u komt. Ook al duurt het lang, u zal komen. U hebt het zelf gezegd. U komt om in de Heer Jezus Christus mensen te bemoedigen, op te zoeken, te redden, te bevrijden, te verlossen, eeuwig leven te geven. Advent betekent, daar strekken we ons naar uit, naar uw komst. We verwachten het. En help ons, Heer, om zo ook deze tijd door te maken. In verwachting, helemaal gericht te zijn op u. Heer, we zijn zo druk met dit en met dat en met andere dingen. We voelen ons misschien te neergeslagen of onrustig. We zijn bezig met deze dingen die belangrijk zijn of andere. En we vinden eigenlijk geen tijd, nauwelijks tijd voor u. Heren, vergeef ons. Help ons om aan uw voeten te komen. Aan uw voeten neer te zitten. Dat we vanmorgen een plekje mogen vinden aan de tafel. En eigenlijk, Heren, het is bij uw voetbank. Want dank u wel dat we als Maria mogen zitten en luisteren. En alles wat ons bezielt en bezighoudt, dat we het aan u mogen overgeven. Het mogen delen met u. Dat is zo mooi, Heren, want u bent de herder die oog heeft voor ons verdriet, van onze ziekte, van onze strijd om het bestaan, onze moeite, onze krachteloosheid, dingen die we in ons hart meemaken, in onze gedachten zijn, die we moeilijk kunnen delen met anderen. Heren, u kent ons leven door en door. Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Bidden die Heren voor hen onder ons die moeite en verdriet ondervinden. die zorg hebben. Die soms moeite hebben om het allemaal nog op een rijtje te krijgen in hun leven. Bidden u voor hen die worstelen met ziekte die zelfs de kern van je bestaan aangrijpen. Dodelijke ziekte, Heer, ontferm u. Geef ook daar uitkomst, rust, kracht. Middelen die worden aangewend ook gezegend mogen worden. We bidden u, Heer, voor hen die worstelen misschien met u, omdat ze, ja, ze zijn er vanmorgen niet aan het avondmaal, ze worden wel verwacht, maar je kan het moeilijk hebben met u. Je kan het moeilijk hebben met de dingen in je leven. Ontferm u. Hier hebben we, zijn mensen, we leven in deze wereld. Het vallen en opstaan, proberen we de weg van u te gaan. We vragen u, maak ons stil, recht eenvoudig. Geef dat we iets van dat kind zijn van u mogen proeven vanmorgen. En smaak. Dat we zeggen, Heer, we danken u dat ik er mag zijn voor uw aangezicht. Dat u ons in genade niet wegdoet, maar juist ook nade tot u trekt met de koorden van uw liefde. En dat we even bij u als het ware op schoot mogen komen. Als een kind dat bij zijn vader op schoot kruipt. En omringd wordt zoals een vader zijn armen slaat om een kind. Zo slaat u uw armen om ons met uw barmhartigheid en genade. In de Heere Jezus Christus. Heere Jezus, dank u wel. Dat u alles voor mij, voor ons, waargemaakt hebt, volbracht hebt. Dat we op dat ene fundament mogen rusten en dat we nooit beschaamd uitkomen. We bidden u voor deze wereld die ook vol is van kerst, maar dan op een manier met allemaal glitter en glamour en allerlei cadeaus en toestanden. Het houdt niet op, het kan niet op. Een wereld van God los, die toch, ja, allerlei dingen van u wil hebben, maar zonder u te leren kennen en te zoeken. Heer, geef ook dat in de voorbereiding van het kerstfeest, dat er mensen ook bereid mogen worden, mensen ook beseffen waar ze mee bezig zijn. Heren, ontferm u over deze wereld. Kom nog met uw troost en genade in het leven van zoveel mensen, ook hier in Noordwijk. Zo dragen we dit aan u op. Maak ons bereid om ieder op onze eigen plek vreugdeboden te zijn van die ware troost. Te uit te roepen. En zeg je, ja, maar dat heb ik niet zelf verzonnen. Kijk maar, het staat hier in Gods woord. Dank u wel dat die fundamenten er liggen. Heere, wilt u zo ons maar leiden door uw Heilige Geest. Vervullen daarmee. Zodat we ook in vreugde mogen uitjubelen tot de levende God. We willen een moment van stilte hebben. Te bidden voor onszelf en voor allen die ons lief zijn. God van Abraham, Isaac en Jacob. In de Heer Jezus, onze God en Vader. Zegen Israël. Zegen ook ons. Uit genade. Weer van ons het boos en het kwade. De Satan die aan alle kanten toch weer probeert om scheiding te maken tussen mensen onderling. En tussen ons persoonlijk en u. Mij persoonlijk en u. Heren. Bescherm ons tegen die boze macht. In Jezus' naam. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Aan de tafel zal er gecollecteerd worden voor een project in Israël. De Bossen en ik gaan beleven welzijn in begin januari daarheen. Om samen diaconaal werk te doen bij Meir. En hij doet niet anders dan diaconaal werk. Hulpverlening aan mensen die geen eten hebben enzovoort enzovoort. Dus die bijdrage die u geeft gaan wij daar dan ook meenemen en brengen. Dat is aan tafel. Ja, dus de avondmaalstafel. Daar de collecte. Maar nu wordt er eerst gecollecteerd voor de kerk, denk ik. Onder het orgelspel van... Ah, misschien kan iemand neurien. Laten we gaan staan om ons geloof te belijden als inleiding ook op de lezen verder van het formulier, tweede gedeelte van het avondmaal. We spreken in ons hart uit. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvanger is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om de oordelende levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. En we zingen nu van de ELB 178, 1, 2 en 4. 178 van de ELB 1, 2 en 4.
Als ik maar weet dat wie mijn werk door u weer wordt bereid, en dat die werk onmoeilijk ook mij nader tot u leidt, nader tot u, nader tot u, nader mijn eiland tot u. Maar weet dat alles hier mijn nader brengt.
Laat u zitten. We gaan verder met het lezen van het formulier. Als inleiding op onze viering van het Heilige Avondmaal. De viering bestaat altijd, we denken erover na. Dus het bestaat altijd uit een lerend gedeelte en een vierend gedeelte. Die twee horen bij elkaar. We willen graag weten wat we doen, waarom we de dingen doen. En we willen het ook beleven. Dus het heeft iets met leer en leven te maken. Je mag het ook beleven. Wij willen aan het avondmaal gedenken dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden. Zie uw God, niet om de wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te behouden. Hij, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Het is wat hij heeft gedaan. Gebogen onder de zware druk van Gods toorn over onze zonden, was hij in de hof van Gethsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de grond viel. Hij werd in de hof gebonden om ons te ontbinden. Hij werd met hoon en laster overladen, om te zorgen dat we nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over, om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd, tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zodat we door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwig verbond van genade en verzoening volkomen vervuld, toen hij riep: het is volbracht. Laten we dat lied ook zingen waarin dat staat, 358, het eerste couplet, 358, vers 1.
Genade, Heer, die al mijn zwakheid weet, wil mij vergeven wat ik u misdeed. Verwerp mij niet die op uw vrijspraak wacht, maar troost mij met uw woord: het is volbracht.
Zo geeft het avondmaal ons de zekerheid dat we alleen op grond van dit volmaakte offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van zijn hartelijke liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood verdiend hadden. Zo verwierf hij voor ons de geest die levend maakt. Deze geest wijst ons op Jezus, door wie wij in plaats van onze dood het leven ontvangen, in plaats van onze schuld de gerechtigheid ontvangen, in plaats van onze onreinheid de heiligheid en in plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen. Luther noemde dat wel eens de vrolijke ruil. Hij ruilt met ons. Alle zonde neemt hij over en alle schuld, en wij krijgen in de plaats van hem al het leven. Hemzelf, een vrolijke ruil. Zo wil hij met u en mij ruilen vanmorgen. Door de geest worden wij ook als leden van het lichaam van Christus, de gemeente, in echte liefde als broeders en zusters met elkander verbonden. Paulus zegt het zo: omdat het één brood is, zijn wij hoeveel ook één lichaam. We hebben immers al een deel aan het ene brood. Telkens wanneer wij het avondmaal vieren, mogen we met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volmaaktheid van Gods Koninkrijk, waarin God alles in allen zal zijn. Laten we nu in diepe eerbied tot God gaan en laten we bidden. Barmhartige God, Vader, Dankbaar gedenken we aan deze maaltijd het verzoenend lijden en het sterven van uw Zoon Jezus Christus. We bidden u, wilt u met dit avondmaal door uw Heilige Geest bewerken dat we ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan onze Heer Jezus Christus overgeven. Geef dat elk ding wat dat nog in de weg staat wordt overwonnen. Geef dat we in onze zwakheid met Hem als het enige hemelse brood gevoed worden. Versterk ons in het geloof dat u onze genadige Vader bent, die ons onze zonde op rekening van Christus schrijft. U zorgt voor ons als uw geliefde kinderen en erfgenamen in alles wat wij naar lichaam en ziel nodig hebben. Schenk ons uw genade, opdat wij niet in onze zonde blijven liggen, maar in Christus leven en Hij in ons. Help ons altijd u na te volgen, ook wanneer dat kruisdragen betekent. Geef dat we onszelf verloochenen en onze heiland belijden. Leer ons te midden van de nood van deze wereld met verlangen Hem te verwachten, die onze sterfelijke lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. Doe ons uitzien naar uw koninkrijk, waar Hij met ons het bruiloftsmaal van het Lam zal vieren. En help ons, Heere, ook niet alleen naar u, maar ook naar elkaar toe hartelijke liefde te hebben. En help ons, als we nog mensen moeten vergeven in ons hart, dat we dat ook zullen doen. Ik heb je lief met de liefde van de Heer, want ik zie in jou de schoonheid van zijn genade. En jij mag leven uit genade, en ik mag het ook. Dit bidden we u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn belofte altijd voor ons bidt, en die ook ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Broers en zusters, verheft nu uw harten in de hemel, waar Jezus Christus in de heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader is. Twijfel niet, maar geloof dat u door de werking van de Heilige Geest net zo zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt als u het brood en de wijn uit zijn hand ontvangt. Komt nu, want alle dingen zijn gereed. Wij gaan zingen als toeleiding tot gezang 358 vers 2 en vers 4. Onze zonden. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink de allen daaruit. Gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze heiland is vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Toen het dan avond geworden was, op die eerste dag van de week, en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden en de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Shalom, vrede zij u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd toen zij de Heer Jezus zagen. Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Shalom, vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen. En hij zei tot hen: Ontvang de Heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. De Heer laat het teken van zijn lijden en sterven zien. Dat is zo mooi. Op de eerste dag van de week, de dag van de opstanding, van het nieuwe leven. En hij komt bij je, zie uw God. Hij komt bij je. Hij toont, zoals hij ons het teken en zegel van zijn lijden en sterven toont. Als de opgestaande is onze gastheer aan tafel. En hij zegt tegen ieder van ons: Shalom, vrede zij u. Vrede zij. En dat niet alleen, hij spreekt het ons niet alleen toe, maar hij blaast ook op hen en zegt: Ontvang de Geest. De Pasen begint Pinkster al. En dat hele zachte, je zou kunnen zeggen, als je zit aan de voeten van Jezus, ben je gekomen onder de adem van hem en van zijn stem. En met Pinkster wordt dat dan een geweldige bazuinstoot. En hij zendt ons in de wereld om vredestichters te mogen zijn. Om ook anderen te zeggen: Shalom, vrede zij jou. We wensen elkaar dat toe, maar ook dat we ook anderen mogen groeten die we ontmoeten met vrede. Zij u met jou. Wij gaan ons slotlied zingen. Dat is een psalm, psalm 103. Hoe kan het ook anders? De psalm is het avondmaalspsalm. En ik zou willen vragen om dat staande ook te doen als ons slotlied. En daarna ontvangen we de zegen. Psalm 103, versen 3 en 9.
Is er God van liefde en genade, waar maakt het heet en goedheid zijn bedaden, van hem die niet voor altijd met ons is, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden. Vergeld naar onze schuld heeft uitgewist. Laat in het machtig koninkrijk des Heeren zijn grote naam, zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des Heeren staan. Lof zij de Heer in hemel en op aarde, die aan zijn volk zijn liefde openbaarde en zegen.
Heere door zijn aangezicht op u lichten en zij u genadig. Heere, verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom, zijn vrede. Amen.